uitgangspunten en structuren. Een presentatie voor vanavond. Maar eigenlijk een presentatie die voor een groot deel al gehouden is tijdens twee coördinatorenvergaderingen eind 2010. Het was toen eigenlijk de bedoeling na die presentatie bij de coördinatorenvergadering om dat vrij spoedig ook aan u te presenteren. Wat is spoedig? Maar het heeft toch wat langer geduurd en misschien is dat ook wel goed geweest. Maar nu is het dan zover. De presentatie is niet helemaal hetzelfde als toen, omdat we zijn nu in een ander kader met elkaar bezig. Toen was het heel sterk gericht op onderricht binnen de gemeente. Nou, dat vindt u straks ook wel terug. Maar nu hebben we het toch wat breder gemaakt om duidelijk te maken wat de uitgangspunten zijn, gewoon zoals we als gemeente bij elkaar komen. En ik heb het woordje commissie onderwijs heb ik schuin gedrukt. Als je goed kijkt, ziet u dat. Waarom? Omdat ik me afvraag, misschien denkt u, wat zijn dat nou voor mensen? En wat doen ze nou? En hoe zijn ze in die commissie terechtgekomen? Nou, een aantal van die vragen kan ik niet beantwoorden. Ik weet zelf ook niet hoe ik erin terechtgekomen ben, maar ik zit erin. Dus we zullen ons daar maar niet te veel vragen over stellen. En ik kan er ook weer zo uit. U zegt het maar, het is zo gelopen, laten we het zo zeggen. En dingen die zo lopen in een gemeente, zonder dat mensen daar hard aan zitten te douwen en te sturen, dat heeft misschien zelfs wel het voordeel dat daar meer leiding, geestelijke leiding van God in zit, dan sturende wil van mensen. En is dat eigenlijk niet hetgeen wat we met elkaar zoeken in heel de gemeente? Nou, ik ga wat zeggen over die commissie onderwijs. Hoe is die ontstaan? Nou, u kan zich nog misschien wel herinneren dat er door een groep mensen, een adviesgroep, heel hard gewerkt is om tot een bepaald advies te komen hoe dat nou verder moest gaan qua organisatie, qua structuur in Ebenezer. Daar is toen een advies uit tevoorschijn gekomen. Daar is veel over gedacht. Veel over gesproken, misschien zelfs veel over gehuild. In ieder geval, daar zijn op een gegeven moment toch bewegingen uit voortgekomen die er toe leidden dat er commissies begonnen te ontstaan. En die commissies die deden een heleboel dienstwerk. Het meeste op organisatorisch gebied vaak, dingen regelen, dingen doen die belangrijk waren om in ons midden met elkaar te kunnen functioneren. Nou, een van die commissies die toen ontstond was de commissie onderwijs. Nou, achteraf kijkend denk ik, ja, waar kwamen die commissieleden nou vandaan? Nou, eigenlijk was er al een hele lange periode toerusting op woensdagavond. En daar kwamen dan een aantal mensen bij elkaar, zoals bijbelkringleiders. Die werden voorbereid vanuit die toerusting om dat in hun eigen bijbelkring verder te geven. Maar daar kwamen ook andere mensen, tot mijn grote blijdschap, die gewoon geïnteresseerd waren in wat daar gezegd werd. Ruud Boukema, die was daar een van de mensen van. Nou, dat heeft zich heel leuk ontwikkeld, want inmiddels is die regelmatig te horen in de dienst als spreker. Dus dat is heel fijn dat zich zo ontwikkelt. Dat is ook niet zo gek. Interesse voor het woord, dat bouwt ook iets in je op. René van het Veer, zo iemand die woensdagavond gewoon aankomt waaien omdat hij erin geïnteresseerd is. En op een gegeven moment, zo waren er een aantal mensen die daar kwamen, is er gezegd van, voel je er niet voor als groep die hier zo bij elkaar komt woensdagavond om met elkaar deel te nemen in die commissie onderwijs. Nou, verder werd dat aangevuld met mensen die in ons midden al spraken. Pieter van het Veer bijvoorbeeld, maar die is ook eigenlijk elke woensdagavond ook op de toerusting. Dus sommige mensen komen vanuit verschillende kanten die commissie binnen. Bouwman Brakshoven, die is ook lid van onze commissie bijvoorbeeld. En die is eigenlijk gevraagd op grond van het feit dat ze al jarenlang meedraait in onze vertaalgroep. En blijk heeft gegeven van een enorm stuk kennis dat ze ten dienste van de gemeente stelt. Zo zijn dus een aantal mensen bij elkaar gekomen en die vormen nu de commissie onderwijs. En we hebben als commissie ook moeten zoeken naar de grenzen van het dienstwerk. En dat is vreemd genoeg niet de grenzen hoe ver kunnen we gaan. Nee, dat zijn de grenzen op zoeken tot hoe ver moeten we ons beperken. Want het vreemde is eigenlijk vaak geweest, en Hans heeft daar net het een en ander over verteld, dat mensen die spraken in de dienst, die voorgingen, of hoe moet je het zeggen, die organiseerden ook van alles. Het liep allemaal via die mensen. En dat werkte op een gegeven moment misschien zelfs een beetje verstoppend, omdat het veel te druk werd om zoveel dingen te doen door een beperkt aantal mensen. Goed, we zochten de grenzen op. Althans, we kwamen erachter dat we nog steeds als commissie onderwijs bezig waren in dat oude stramien van, oh, dat regelen we wel even. En dat is nou net niet de bedoeling. Daar kwamen we achter. Dat is niet de bedoeling. En in die zoektocht, en wat we nog steeds doen, van wat is nou wel de bedoeling van een commissie onderwijs, is eigenlijk deze avond en de avond van volgende week geboren. We zijn gaan zoeken wat is hetgeen wat we kunnen doen als commissie die het geestelijk werk binnen de gemeente probeert te stimuleren. Nou, het kader van ons dienstwerk, de gemeente Ebenezer. Eigenlijk begon het hiermee. Dit was op verzoek van de coördinatorenvergadering in de tijd, in ik geloof augustus 2010, bij monden van Ernst Jan in de tijd, die zei van, kan de commissie onderwijs ons niet een uitgangspunt presenteren? Nou, dit was eigenlijk het uitgangspunt, maar ja, ik heb toen gezegd, is het misschien niet verstandig om dat toch een beetje uit te werken. Want één bladzij is een beetje weinig. En misschien wordt er ook niet helemaal begrepen wat daarmee bedoeld wordt. Ik heb drie woorden onderstreept. Evangelie van Paulus. Verkondigen en verspreiden. Nou, daar gaan de volgende twee bladzijs over. Ik wil eerst even wat wijzen op datgene wat er nog onder staat. Er staat om de leden van het lichaam van Christus te brengen tot geestelijke volwassenheid voor hun aardse leven nu en voor hun hemelse bediening in de toekomst. Nou, die twee begrippen, daar is lang over nagedacht. Daar is ook kritiek op gekomen, moet ik zeggen. Opnieuw, op grond van de kritiek van deze vorm van vermelden, hebben we opnieuw met elkaar over nagedacht en we hebben toen gezegd, ja, toch denken we niet dat we het moeten veranderen. Uiteindelijk is onze toekomstige hemelse roeping een zo wezenlijk deel van ons evangelie dat we menen dat we daar toch naar moeten blijven verwijzen. Omdat het namelijk ook richting geeft voor onze wandel nu. Het evangelie van Paulus. Uitgangspunt. Het evangelie van God aangaande zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. En ik heb dat eens even nagekeken. En ja, u zult zich misschien verbazen dat de uitdrukking het evangelie van God eigenlijk alleen maar bij Paulus voorkomt. Eén keer komt het in Handelingen 20 voor, daar staat het evangelie van de genade van God. En als je dat leest, dan zegt Paulus, een bediening die aan mij gegeven is. Dus we blijven eigenlijk, wanneer we spreken over het evangelie van God, aangaande zijn zoon Jezus Christus, onze Heer, blijven we toch heel dicht bij Paulus. En een paar voorbeelden maken dat wel duidelijk. Ik heb zomaar eventjes, misschien heb ik hier 10 minuten over gedaan, even gekeken naar een aantal uitdrukkingen die Paulus gebruikt. En ik heb vet gedrukt wat eigenlijk de klemtoon heeft voor nu. Namelijk mijn evangelie. Paulus heeft het nadrukkelijk over mijn evangelie. En dat moet, denk ik, toch voor ons een lampje doen gaan branden. God zal de verborgen dingen richten in overeenstemming met mijn evangelie. Door Jezus Christus. Hem nu die jullie kan verstevigen en vastmaken, standvastig maken of bevestigen in overeenstemming met mijn evangelie. Het is in overeenstemming met mijn evangelie waarvoor ik ook kwaad leid tot aan boeien als een misdadiger. Indien echter ons evangelie, en dan is de aanhef van de brief waarschijnlijk Paulus en Timotheus bijvoorbeeld, en dan spreek je gelijk over ons. Indien echter ons evangelie bedekt is, 2 Korinthe 4 vers 3, waarin hij ons ook roept door ons evangelie tot verkrijging van heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het beheer van de genade Gods dat mij gegeven is voor jullie. Steeds komt het weer terug. Mijn evangelie, ons evangelie, het evangelie dat mij gegeven is, het dienstbetoon of het beheer dat mij gegeven is. Het is door onthulling dat het geheimnis aan mij bekendgemaakt is, schrijft hij in Efeze 3 vers 3. Dat in de geest, daar komt dat geheimnis, de natiën, door het evangelie waarvan ik dienaar werd, weer Paulus wijst op de roeping die hij van God ontvangen heeft. In overeenstemming met het geschenk van de genade Gods dat mij gegeven is. Kijk, wat probeer ik over te brengen? Niet dat een ander evangelie geen evangelie zou zijn, maar wel dat het evangelie van Paulus het evangelie is dat verborgen gebleven is vanaf de eonen in God. Je kan het eigenlijk niet terugvinden in het Oude Testament. Je kan het niet terugvinden in de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Nee, het is verborgen gebleven in God vanaf de eonen, totdat God zei tegen Paulus, en nou moet je het openbaren. Het is het evangelie dat voor de huidige tijd van genade voor ons bestemd is. En Paulus is daar een slaaf van Christus Jezus voor. Hij is een geroepen apostel. Hij heeft zichzelf niet benoemd als apostel. Christus zelf is hem tegemoet gekomen vanuit de hemel voor de poorten van Damascus en heeft hem onthuld wat hij moest doen. Hij is afgezonderd voor dat evangelie van God. Ik wil u duidelijk maken waarom we in Ebenezer een uitgangspunt hanteren en een kader hanteren dat uitgaat van het evangelie van Paulus. Goed, hoe gaan wij daar nou mee om in Ebenezer? Met verkondiging en verspreiding. Nou, naar binnen toe gebeurt dat via onderwijs. Daar komen we straks wel even op terug. Naar buiten toe. U kent de meeste vormen wel en sommige vormen die zijn alweer verouderd. Sommige vormen die zijn misschien zelfs lopen het gevaar om in slaap te vallen. En mogelijkerwijs dat we daar een beetje meer aandacht aan moeten gaan besteden. Maar naar buiten toe proberen we dat evangelie bekend te maken via verspreiding zoals met het EA Magazine. Door video en audio, uitzending op tv. Nou, dat is een van die vormen waar we nu langzaam maar zeker van weggaan. En waarom gaan we dan van weg? Omdat het zoveel geld kost? Nee. Gewoon omdat, en dat vind ik dan zo jammer, omdat ons de menskracht ontbreekt om voor televisie montage te doen. Als je ziet wie er achter de camera staan, op een enkele uitzondering na, maar ja, dat zijn mensen die het al jaren en jaren en jaren doen. En er komt geen vernieuwing, terwijl het een van de mooiste manieren is om evangelie te verspreiden. Als je nou zegt, ik wil met dat evangelie op pad, dan zeg ik, ga achter die camera staan, ga achter die montagetafel zitten. Dan hoef je je mond niet open te doen, want als je het moeilijk vindt om te spreken en je bereikt een miljoenen publiek bij wijze van spreken. Radio, ik geloof dat hoe heet dat ook alweer wat wij deden in Rotterdam? Mensenbijbel, dat is ook over aan het gaan.
Ja, maar dat heeft daar niks mee te maken.
Oh, dat heeft daar niks mee te maken, maar het is wel over aan het gaan.
Dat is lokaal, ja. Over de kabel. En dat is, daar wordt niet meer naar geluisterd.
Hebben we nog tolen, waar de radio-uitzendingen geloof ik nog plaatsvinden. Maar ook dat is aan het verminderen. Maar wat aan het opkomen is, enorm aan het opkomen, is de uitzendingen via internet. En ja, ik zat een paar weken geleden zat ik in Bulgarije. En dan is het toch wel ontzettend leuk als je daar op zondag in je hotelkamer zit. En dat je dan de predikatie kan zien hoor. Hadden ze het in Albanië ook zover? Ja, in Albanië konden ze het ook zien. Dat internet, dat is een middel wat in ons midden dat we mogen gebruiken. Daar zijn mensen enthousiast voor, daar zijn mensen mee bezig en ik ben daar heel dankbaar voor en ik hoop u ook, dat we op die manier heel veel mensen kunnen bereiken, zelfs op het moment zelf live noemen we dat dan. Hè? Nou, verder in het verleden, en zo nu en dan gebeurt dat nog wel op beurzen of braderieën, soms zijn er wat ineens activiteiten. Ik kan me nog herinneren dat we geloof ik in Maarn een keer wat gedaan hebben rondom een recreatieperiode. We hebben in het verleden ook veel gefolderd. Ook dat is een wat afzakkende activiteit. Maar er zijn ook individuele activiteiten. En dat is als u met de buurvrouw of met de buurman erover praat. Dat is een individuele activiteit. Nou, als u dat moeilijk vindt, nogmaals, meld u aan voor de televisie, voor de camera of monteren. Dan hoeft u wat dat betreft niet verlegen te zijn en kunt u een geweldige bijdrage leveren. Verkondiging en verspreiding naar binnen in de gemeente. Dat vindt merendeels plaats voor de zondagsschool. Eigenlijk is zondagsschool, is dat nou een plaats waar we zeg maar onderwijs geven. Weet je, ik vind zondagsschool, ja, dat klinkt een beetje gek, maar de mensen van de zondagsschool die daar leiding aan geven, dat is nou puur evangelisatie. Zij brengen het evangelie aan ongelovigen. Want kinderen, zolang ze niks weten, zijn ze ongelovig. En dus het is een vorm van evangelisatie die in ons midden plaatsvindt. Nou, verder hebben we jongerenwerk. Siebe zit hier in ons midden. En ik zie Paul ook zitten. Die geven daar leiding aan bijbelstudies. Er zijn veel anderen die ook in het jongerenwerk actief zijn met de recreatieve dingen. En met elkaar zijn er nog een aantal die aan de jongeren het evangelie doorgeven. Verder is er volwassenenwerk. En je kan zeggen dat zijn de bijbelkringen die plaatsvinden. Maar ook senioren zijn volwassen hoor. Dus ook het seniorenwerk op de SOS, daar komt elke keer ook een bijbelstudie. Ger is daar mee bezig. Verder hebben we natuurlijk de samenkomst op zondag. En we hebben thema dagen, thema avonden. We hebben recreatieperiodes waarin bepaalde thema's een week lang behandeld worden of in een weekend. Zo zijn we bezig met de verkondiging binnen de gemeente. En die verkondiging en dat onderwijs, dat is u al duidelijk geworden, dat is allemaal gericht om dat vanuit het evangelie van Paulus te doen. Nou, wat zijn nu die kenmerken? En er zijn er maar een paar. Ik heb wat kenmerken genomen. Maar als we even gaan zitten met elkaar en we gaan over kenmerken van het evangelie van Paulus praten. En ineens zult u merken, als we om 7:30 beginnen, dan is het om 11:30 is de tijd voorbij gevlogen. En we hebben nog maar een heel klein beetje met elkaar behandeld over dat geweldige evangelie van Paulus. Maar goed, om wat kernbegrippen te noemen, heb ik er hier een aantal opgesomd. Of hebben wij er een aantal opgesomd, moet ik zeggen. Een van de bekendste misschien wel is het woord van de waarheid, rechtsnijden. Uit 2 Timotheüs 2 vers 15. Nou, een ander, God, redder van alle mensen, in het bijzonder van gelovigen. 1 Timotheüs 4 vers 10. God zal zijn alles in allen, of alles in allen. 1 Korinther 15 vers 20 tot 28. Het is het evangelie van de voorhuid, bestemd voor de natiën. Kunt u lezen in Galaten 2 vers 7 en 2 vers 9. En daar wordt dan ook gelijk gezegd, maar wat dat andere legitieme evangelie is, dat Petrus en de apostelen mochten verkondigen, dat is een heel legitieme evangelie, namelijk het evangelie van dat bestemd is voor de besnijdenis. Maar het is niet het evangelie van deze tijd. Het is het evangelie voor Israël. Het is een evangelie dat geklonken heeft, totdat God Paulus afzonderde voor dat evangelie van God aangaande zijn zoon Jezus Christus. En dat besnijdenis-evangelie, dat gaat weer een keer klinken. In de toekomst gaat dat klinken wanneer het duizendjarig rijk zal aanbreken. En zij het volk zullen zijn, een koninklijk priesterschap. Maar nu is het de tijd waarin het evangelie van de voorhuid mag klinken. Het evangelie van genade en verzoening, los van enig werk. Niet van de wet, nog van andere vormen van werk. We kunnen, wanneer we genade gaan verdienen, dan is genade geen genade meer. Want als we het zouden kunnen verdienen, dan is genade een verplichting van God om het ons te schenken. God laat zich niet verplichten, want hij is die alles schenkt. En daarom is genade genade. Alleen maar wanneer het zonder enig werk onzezijds gebeurt. En verder een geheimenis, het geheimenis dat de natiën in de geest gezamenlijk lotgenieten zijn, een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Wat we eigenlijk de korte versie noemen van het Efeze geheimenis. Dat zijn zo wat kenmerken van het evangelie van Paulus. En komt u alstublieft in de pauze even naar me toe om te zeggen dat ik er nog 40 vergeten ben. Mag u zo tegen me zeggen, want ik ben er een heleboel vergeten. Het blaadje was te klein, laten we dat maar zeggen. Groeien in de erkenning van God. Op de eerste slide stond al dat de gemeente zich tot doel stelde om de leden van de gemeente te brengen tot geestelijke volwassenheid. Om dat nu te ondersteunen en te begeleiden, wordt er binnen de gemeente gestudeerd op Gods woord. Dit gebeurt onder andere op toerustingsavonden. Wist u trouwens dat de toerustingsavonden openbaar zijn? U mag gewoon komen. U hoeft het niet alleen maar via een bandje te beluisteren. Of als u het bandje niet kan vinden, misschien helemaal niet te beluisteren. U kunt gewoon komen. Het is een openbare avond. En die toerustingsavonden die worden voorbereid en geleid en zijn bestemd mede voor de bijbelkringleiders die dat doorgeven op hun eigen bijbelkringen. Er is een vertaalcommissie actief. Anders maakt er deel van uit. Andries, Date. Iemand die we heel goed kennen, maar die niet meer in de dienst komt om bepaalde redenen, maar dat is Alfred Dekker, maakt er deel van uit. En ik mag ze nu en dan even een mailtje sturen om te vragen of we weer eens niet bij elkaar kunnen komen. En ja, dan ben ik er ook maar bij. Daar in die commissie worden de brieven van Paulus concordant vertaald. We zijn nu bezig met 2 Timotheus. En als we dat werk af hebben, dan gaan we proberen om een boekje uit te geven wat de 4 brieven bij elkaar pakt, waarvan we zeggen, ja, dat zijn de volkomenheidsbrieven. Dat is Efeze, Filippenzen, Colossense en 2 Timotheus. En als toegift doen we Filemon er ook nog bij. Nou, ik hoop dat dat nog voor de vakantie uitkomt, zodat u daarmee op pad kunt. En naast deze wat georganiseerde vormen van studie, wordt er door de broeders individueel ook gestudeerd. En ik kan u zeggen, als ik zie hoe sommige broeders onder ons daar een zo'n grote hoeveelheid tijd in steken, dan is dat eigenlijk alleen maar diep respect voor alles wat ze niet doen, gewoon te laten liggen. Ik ben trouwens toch blij dat u er vanavond bent. 4 belangrijke voetbalwedstrijden, die mist u. U komt hier om wat te horen over wat er binnen onze gemeente zich aan het ontwikkelen is, wat er plaatsvindt. Wolter die zei ook, Wolter die heeft een hele moeilijke keuze. Wolter, mag ik het zeggen? Wolter die ondersteunt een kindje ver weg. En daar geven ze elke maand wat geld voor. Maar zijn zoon die wil graag Eredivisie Live hebben. En dan zegt Wolter, ja, maar wat moet dan weg? Kindje of Eredivisie Live? Nou ja, zijn zoon die vindt al dat Eredivisie Live toch ook wel erg belangrijk is. Maar hij ondervindt nog genoeg weerstand, zodat dat niet doorgaat. Maar kijk, we hebben allemaal dingen die we graag doen. De een kijkt graag naar voetballen of doet het zelf. Een ander die golft of die tennist. Of een ander gaat heerlijk op vakantie naar Albanië om daar huisjes te bouwen. Nou, zo heeft iedereen zijn eigen hobby's. En u laat het in de steek om hier te zijn. Nou, dat is fijn. En dat verdient respect in zoverre. Respect, dat gaat gepaard met dankbaarheid. Goed, groeien in de erkenning van God. Nou, we hebben een periode gehad en dat is nog niet over. En ik denk dat die vrijheid, die is er ook. Laat ik dat voorop stellen. Dat er toch wat geluiden klonken van ja, dat evangelie van Paulus, is dat nou het enige wat maar mag klinken in onze plaatselijke gemeente in Ebenezer. We hebben daar wel over nagedacht. We hebben ook met elkaar de ruimte gegeven om op avonden bij elkaar te komen. En dat heette toen iets van studiehuis of zo, waarin we met elkaar in gesprek waren. Op een gegeven moment zijn die avonden gestopt. Ik vind dat wel jammer, want zo is het gesprek ook verdwenen. Maar goed, we hebben toch vanuit de commissie onderwijs hebben we gemeend, met name voor het onderricht binnen de gemeente, te moeten zeggen van gezond onderricht, dat is een zaak waarmee je geen verwarring moet scheppen. En het doel van het gezonde onderricht is dat het onderwijst het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Een gelukkige God, ik vind het zo leuk klinken. Er staat in de MBG natuurlijk iets van de gelukzalige God. Maar er staat eigenlijk gewoon gelukkige God. God is gelukkig met mensen die hij roept. Met mensen die hij lief heeft. Met mensen die hem lief hebben. En dat is zo belangrijk om dat zo nu nog eens tegen God te zeggen. Vader, ik heb u lief. Dat is echt, zelfs, dat is fijn voor jezelf om die vertrouwelijke relatie te hebben met hem, maar voor God zelf. Liefhebbende kinderen worden we genoemd. Waarom zeggen we dan niet, Vader, ik heb u lief, ik heb u van harte lief. Goed, de gelukkige God, God wordt daar gelukkig van hoor, als hij zegt dat hij hem lief heeft. Dat mij, daar is hij weer, Paulus, dat mij werd toevertrouwd. Nou, dat is het uitgangspunt. En we zeggen, wanneer we de ene keer dit en de andere keer dat en al die verschillende geluiden gaan horen, dan brengt dat verwarring binnen de gemeente. En er is zelfs een gevaar dat de twee legitieme evangeliën die dan misschien verteld worden, zich gaan vermengen tot een niet legitieme evangelie. En dat is het grootste gevaar wat er bestaat, want dan zijn we op de verkeerde weg. Daarom zeggen wij binnen het onderricht in Ebenezer, om verwarring te voorkomen, tegengesteld onderricht geeft verwarring. En dat willen we voorkomen. Nou, verder, hier ga ik wat sneller overheen. We hebben vanuit de commissie onderwijs aangeboden aan iedere vorm van onderricht, zonderschool, jongeren, senioren, volwassenen, om te zeggen, we willen mensen vanuit onze commissie of mensen die, waarvan we denken dat die dat goed kunnen, willen we beschikbaar stellen om mee te helpen nadenken over de thema's die jullie gaan behandelen op de zonderschool, bij de jongelui. Dat noemden we coaching. Ik moet zeggen, daar is wel gebruik van gemaakt, maar ik heb nog niet de indruk dat het zo is dat de coaches die beschikbaar zijn echt overwerkt zijn ervan. Dus er mag nog best een groter beroep op gedaan worden. Nu gebeurt dat met name op de toerusting, maar het kan ook voor de zonderschool. Ik weet wel dat Frans een enkele keer daar ook iemand voor uitgenodigd heeft om dat te begeleiden. Het jongerenwerk, daar kan het bij gebeuren. Jonge volwassenenwerk, seniorensoos. Overal waar behoefte is aan een stukje kennis die in onze gemeente aanwezig is, daar kunt u vrijelijk over beschikken. Als u tijdig dat aanvraagt, dan is er altijd iemand bereid, met liefde bereid, om daar ondersteuning aan te geven. Nou, verder om te besluiten, de samenkomst op zondag. Andries zal daar volgende week een deel van de studie verzorgen. Dat heet dan samenkomen tot Gods eer. We hebben de volgende gedachte neergelegd en u mag daarvan zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens hoor. Gewoon lekker zeggen, dan gaan we er gewoon weer over nadenken. Maar we menen dat er inmiddels zoveel afwisseling is van sprekers, dat het voor iedereen wel wat wils is. En ik kan me voorstellen dat je de een zegt van nou, die hoor ik liever dan de ander. Of die hoor ik nog liever dan de ander, moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Dat kan. Maar u bent er elke zondag. En elke zondag komen we bij elkaar tot lof en eer van God. Met gezang, met het luisteren naar het woord. En er is altijd wel iets waarvan ik denk van, als je dat kan meenemen, week in, week uit, dan ben je binnen de kortste tijd een geestelijk volwassen gelovige. Verder hebben we gezegd, de liturgie is geen spreekbeurt. Die zou moeten opbouwen, zou moeten leiden, biddend naar de predikatie. Ja, begeleiding met muziek en zangstemmen, dat wordt op hoge prijs gesteld. Daar zit even nu een dipje in. Hannes die heeft gezegd, ja, ik doe dat liever niet meer. Er zijn nu ontwikkelingen dat er toch binnenkort wel weer een paar zangstemmen te horen zijn met begeleiding van een piano. Ik geloof al over 2 weken dat daar een eerste poging toe wordt gedaan. Nou, mag u voor uzelf bepalen of dat fijn is om dat door te zetten. We hebben gezegd, bij de aanwezigheid van 13- en 14-jarigen moet de spreker daar qua thema en niveau rekening mee houden. Ik denk dat dat te weinig gebeurt nog, omdat we het misschien niet in de gaten hebben dat het juist die zondag die jonge kinderen er zijn. We moeten daar echt bewust naartoe werken. Laagdrempelige diensten. Ja, ik heb de indruk dat die heel een beetje onder de drempel verdwenen zijn. Zo laagdrempelig zijn ze geworden. Maar het gebeurt geloof ik niet meer. En toch is dat een gedachte die we niet los moeten laten. Evenals mogelijk het weerhouden van gezinsdiensten. Om alles nu samen te vatten wat betreft het onderricht. We hebben gezegd, het onderricht mag op elk niveau mag rekenen op de steun van mensen, coaches, noemen we dat maar, of mensen die achtergrondinformatie kunnen geven, die de kennis die aanwezig is kunnen bijdragen, zonder dat dat een controlerende taak is. De mensen die dat doorgeven aan de zonderschoolkinderen, mensen in ons midden die die taak hebben voor de jongelui enzovoort, die mogen zelf beslissen wat ze daarvan gebruiken. We zeggen niet je moet het doen, nee, maak er gebruik van als je meent dat het nuttig is. Maar wel is het zo dat zij die onderricht geven, doen dat uitgaande van het evangelie van Paulus, dienen zichzelf ook aan die uitgangspunten te toetsen, zoals we dit in deze presentatie hebben neergelegd, en doen het in genade. Het is nu tijd voor een pauze, die duurt ongeveer 10 minuten, en dan gaat Date aan een hele zware klus beginnen, waar ik met heel veel verwachting naar uitkijk. Pauze. En dat betekent dat u daar koffie mag halen, denk ik. Geef mij jouw dingetje maar, dan stoppen we die er vast in.